Baal is terug. En ik zie al mensen schrikken, wat gaan we nu over hebben? Ja, het is best een thema natuurlijk. Baal is terug. Ik denk, wat moet ik hier nou van wachten vanavond? Nou, we gaan het ook over de Heer Jezus hebben. Uiteindelijk eindigen we daar ook alweer mee. De Heer Jezus, maar ik neem jullie mee terug in de tijd. Want altijd en overal waar mensen woonden en mensen leefden, werden goden vereerd. Dat is altijd zo geweest. Overal. En dan kregen ze namen als Donar en Wodan, waar wij de donderdag en de woensdag van afgeleid hebben. Of Ra, of Oro, of Juno, of Shiva, of weet ik veel welke namen. Heel veel verschillende goden, maar allemaal verschillende namen. En soms wordt er een stam in Afrika ontdekt en die vereren dan weer andere goden die we nog niet kennen. Er worden altijd goden vereerd. Kennelijk heeft de mens iets in zich dat ernaar verlangt om te aanbidden. Mens wil iets aanbidden, een God aanbidden die hoger is dan zichzelf. Nou, en als het niet de Heer is, de God van de Bijbel, dan is het een andere God die ze vereren. Zo simpel is het eigenlijk. Johannes Calvijn, een theoloog uit de 16e eeuw, heeft ooit gezegd: allen die het woord van God loslaten, vervallen in afgoderij. Oké. Jahweh, de God van Israël, die koos Israël als zijn volk. Hij gaf het ook zijn wet. En het eerste gebod wat hij gaf van de 10 geboden, hij zegt: ik ben de Heere, jullie God. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Toch? De 10 geboden kennen we. Dit is de eerste. En waarom begint God hiermee? Waarom staat dit gebod überhaupt in de Bijbel, in het Oude Testament? Precies. Omdat er andere goden waren. Die andere goden werden aanbeden. Ja, zeker. Dat was zo. En de Israëlieten, die hadden de 10 geboden nog niet eens ontvangen, of maar nauwelijks ontvangen, toen ging het alweer fout, hè? Toen ging het al fout. Ik lees met jullie gewoon even een paar teksten die ik niet op de PowerPoint heb staan. Pak maar even mee, want ik las het in mijn stille tijd deze week. Exodus hoofdstuk 20. Exodus hoofdstuk 20, pak maar even erbij. Exodus 20. Ik heb allemaal al Romeinen 11 opgezocht natuurlijk, maar we gaan nu Exodus 20 even bijpakken. Even wat bladeren, dat vinden we altijd heel fijn in de Bijbel. Als we gaan bladeren en Gods woord lezen, dan staat er dus Exodus 20 vers 3, dat staat hier achter ook. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dan denk je, dat is één vers. Maar vers 23, daar staat: u mag naast mij geen goden van zilver maken, en goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. Nou, dat is natuurlijk mooi. En dan gaan we verder, slaan we even een bladzij om. Hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22. En dan hoofdstuk 22 vers 20. Daar staat: wie aan de goden offert en niet aan de Heere alleen, die moet met de ban geslagen worden. Hoofdstuk 23 vers 2. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. Nou, dat waren we al niet van plan, maar daar staat hij dan toch maar even tussendoor. En dan hoofdstuk 23, vers 13. U mag niet aan de naam van andere goden denken. Die mag niet uit uw mond gehoord worden. Kijk, daar staat alweer iets. En dan hoofdstuk 23, vers 24. U mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan. U moet de Heer uw God dienen. Dan zal hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. En dan vers 31. Hoofdstuk 23, vers 31. Ik zal uw grenzen vaststellen. Van de Schelzee tot aan de zee, van de Filistijnen en van de woestijn tot aan de rivier. Want ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen voor u uit kunt verdrijven. En dan komt hij. U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten. Zij mogen niet in uw land blijven wonen, anders zullen zij u doen zondigen tegen mij. Als u hun goden dient, voorzeker, het zal voor u tot een valstrik worden. En er zijn nog heel veel meer teksten te vinden, dat Israël gewaarschuwd wordt voor de afgoden. Maar goed, ik zei al, het was maar net dat ze de 10 geboden hadden ontvangen, toen ging het al fout. Want toen Mozes op de bergtop was bij de Heere God, en daar de geboden ontving als het ware, toen wachtte het volk beneden in het kamp aan de voet van de berg. En ze vonden het toch wel lang duren dat Mozes erboven was bij die berg, bij God. En daarom, wat deden ze? Ze maakten zichzelf een god. Een gouden stierkalf. En ze aanbaden dat kalf als hun god. Ze feesten en ze dronken en ze musiceerden en ze dansten en ze brachten offers aan hun god, aan het kalf. En ze misdroegen zich. God strafte hen daarvoor en het kalf, het stier, de stier, werd het symbool van hun afvalligheid. Dat moet ik even vasthouden. Daarna ging het weer een poosje goed, zal ik maar zeggen. Maar niet lang nadat ze in het beloofde land waren aangekomen, lezen we dit. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, en gingen achter andere goden aan. Zij bogen zich neer voor hen. Na zoveel waarschuwingen, hebben we net allemaal gelezen, dan gaat het toch helemaal fout. En toen de Israëlieten zich dus afkeerden van God, richtten zij zich speciaal tot één type God. De Baal. Want Baal was de hoofdgod in het beloofde land, in het land Kanaan. Die volken vereerden allemaal op hun eigen plek de Baal. En hier staat zelfs Baals. Meervoud dus. Israël wilde gewoon niet anders zijn dan andere volken. Ze wilden gewoon bij de groep horen. Ze wilden erbij horen. Niet anders, nee. Grijze muis zijn. Iedereen hetzelfde. Nou, en Baal, dat was de god van de voorspoed. Van de winst en van de vrijheid. Nou, als ik dat zo zeg, dat klinkt toch aantrekkelijk, of niet? Als je een god hebt die je voorspoed geeft en winst en vrijheid. Dat wil iedereen wel. Dat wil het volk ook. Dat snap je wel. Maar Baal, kan aan de andere kant, kan het ook vertaald worden als eigenaar. Of heer. Of meester. Als iemand zich van God afkeert, dan eindigt hij in de verering van de Baal. En wordt hij eigendom van een andere heer of een andere meester. De Baal. En de Bijbel die zegt dan hier ook nog dit, hè? Oh nee, ja. De Israëlieten dienden de Baals. Dienen, het woord hier wat met dienen vertaald is, betekent ook onderworpen zijn aan. Of tot slaaf gemaakt zijn door. Ze werden slaven van Baal. Dienaren, onderworpenen van Baal. Dus wat begint met beloftes van voorspoed en winst en vrijheid, eindigt uiteindelijk met slavernij. Nou, dat was voor het Oude Testament, dat is voor Israël. Maar we zullen zien, dat geldt ook nog voor nu. En misschien denk je nou wel, oké, nou, ik snap de boodschap al, het is goed zo. Ik weet het allemaal. Wat maak je nou zo druk om misschien wel? Okay? Het zijn toch maar beelden. Het zijn beelden van hout en van metaal en van steen. Dat zou je zomaar kunnen denken. Nou, ja, de Bijbel die zegt ook dit. Kijk, ze hebben geofferd aan de demonen. Niet aan God. Aan goden die zij niet kenden. Dus door zich van God af te keren, aanbaren de Israëlieten andere goden die worden geïdentificeerd met demonen. Ja. En die komen we ook weer tegen in de psalm. Als we dan de psalm verder lezen, psalm 106, dat staat namelijk het volgende. Zij dienden hun afgoden die hun tot een valstrik werden. We hebben in Exodus net gelezen, daar werden voor gewaarschuwd. De psalm zegt, ja, maar het is gebeurd. Het is een valstrik geworden. Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. En demonen zijn altijd gericht op afbraak, altijd gericht op vernietiging, op verstrooiing, op verwoesting. Dat is wat ze doen. Ze maken het boel kapot. Dat is het. En zeg je, ja, dat is het Oude Testament. Ja, dat klopt. Nieuwe Testament. 1000 jaar later schrijft Paulus, voordat hij het hoofdstuk over het avondmaal schrijft, schrijft hij in 1 Korinthe hoofdstuk 10, aan de gelovigen van Korinthe, als aan de christenen, het volgende. Hij zegt, daarom mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Nieuw Testamentisch. Ja. En dan denk je, waarom staat het hier in het Nieuwe Testament? Precies, omdat ze toen ook weer afgoden aanbaden. Heidense afgoden werden vereerd. Ja. Even verder staat dan ook nog het volgende. Ik zeg dit omdat de heidenen offeren aan demonen. En niet aan God. Ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. Zo, wordt tegen de christenen gezegd in Korinthe. Dus waarom maak ik mij zo druk? Omdat het niet zomaar beelden zijn van hout, metaal of steen, maar dat het goden zijn met hun demonen. Met hun boze geesten, de geesten van de duisternis. En die bestaan echt. Ja, dat is de geestelijke wereld die we niet kunnen zien, maar die bestaan wel. En als jij je afkeert van God, dan krijg je met ze te maken. Ze gaan je leven beheersen en je wordt slaaf van Baal, van de afgoden. Want zoals Johannes Calvijn al zei, iedereen die zich van God afkeert, komt uiteindelijk in slavernij terecht, in de afgodendienst. Goed, daar maak ik me zo druk om. Nou, in het Nieuwe Testament kom je de naam Baal maar 1 keer tegen, en die hadden jullie al opgezocht in Romeinen hoofdstuk 11. Dat is de enige keer dat Baal in het Nieuwe Testament tegenkomt, en dat staat hier dus in Romeinen hoofdstuk 11. En dan lezen we het volgende, Romeinen 11. Dan zegt Paulus, ik zeg dan, Paulus, heeft God zijn volk verstoten? God of Israël? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet. Uit het nageslacht van Abraham notabene. Van de stam Benjamin, de kleinste stam. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Ook weet u niet wat de schrift zegt, of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia. Toen hij God aanspreekt, hoe hij God aanspreekt over Israël. En zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven, ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Nou, Paulus die grijpt hier dus terug op een gebeurtenis van vroeger, van lang geleden, 1000 jaar daarvoor ongeveer. En er was een dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Het was de tijd van Elia. Ik zei voor ook zo'n opwekkinglied, dat gaat over de tijd van Elia. Nou, de tijd van Elia was een goddeloze tijd. Een dieptepunt in de geschiedenis. Want in de 9e eeuw voor Christus, dat was die tijd, was de geest van Baal heel diep doorgedrongen in de Israëlische cultuur. Wat was er aan de hand? Nou, koningin Isebel, de vrouw van koning Agab, die gaf opdracht om alle profeten van de Here te doden. En de altaren van de Here neer te slaan. Stel je voor, dat we het nu vertalen naar nu. Stel dat koningin Maxima, dat gaat ze niet doen hoor, maar stel dat koningin Maxima zo'n opdracht zou geven. De opdracht om alle dominees en alle voorgangers te vermoorden en alle kerken plat te branden. Dat is ongeveer wat Isebel deed in het Oude Testament. Een beetje vergelijkbaar. En de verdorvenheid, de afval en de afkeer en de afgoderij van het volk Israël was zo ontzettend groot dat Elia, de profeet, dacht, ben ik nou alleen overgebleven, heren? En hij ging klagen naar de Heer, ik ben alleen, waar is de rest? En wat zegt God dan tegen Elia? Elia, dacht je dat nou echt? Dacht je dan nou echt dat ik het zover zou laten komen? Nee, natuurlijk niet. Hij zegt, ik heb nog 7000 mannen bewaard die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal. Dus zelfs in een tijd van grote verdorvenheid en afval zorgt God voor zijn volk. Ook nu. Het volk Israël wordt zo in het hoekje gezet, maar God zorgt voor zijn volk. En God zorgt ook voor de gemeente. God zorgt voor zijn kinderen. En daar mogen we altijd op vertrouwen. Ook in deze tijd. Goed, we gaan terug naar Elia. 1 Koningen 18, dat kun je dat lezen. Je kunt het hele verhaal gaan lezen, dat gaan we niet doen. Ik zal het vertellen. De profeet Elia die daagt daar de Israëlieten uit om de aanbidding van de Baal af te zweren en terug te keren tot de Here. En om te bewijzen wie nou de echte God is, neemt hij het op tegen 450 Baal-profeten. Ja, dat kun je lezen in het Oude Testament, 1 Koningen 18. En die 450 Baal-profeten die worden gesponsord door de koningin. Koningin Isabel. Er staat ze eten zelfs bij haar aan tafel. Ja. Moet je voorstellen, dit zijn 450 Israëlische mannen, profeten worden ze zelfs genoemd, die met hart en ziel Baal aanbidden. Hoe diep zijn deze mensen gezonken? Denk je dan, hè? Als we net Exodus gelezen hebben. En dan dit. Wat hebben ze gedaan? Wat is er gebeurd? Nou. En de strijd tussen hen vindt plaats op de berg Karmel. Er worden 2 stieren gebracht. 1 stier voor die 450 Baal-profeten. En 1 stier voor de profeet Elia. En die 2 stieren die worden geslacht. Die worden geofferd. En de God, de afspraak is, de God die met vuur uit de hemel antwoordt, dat is de ware God. Dat is de afspraak die ze gemaakt hebben. Is het Baal, de God van de donder en de bliksem, zou je denken? Of is het Yahweh, de God van Elia? Dat is het verschil. Dat is de keuze die ze hebben. De naam Elia betekent trouwens, mijn God is Yahweh. Dat is precies waar hij voor staat ook. Hè? Mijn God is Yahweh. Ik hoop dat je er ook voor staat. Eerst is het de beurt aan die 450 Baal-priesters. Zij mogen eerst. En ze komen naar voren. En ze bidden. En ze roepen. En ze schreeuwen. Urenlang. Baal, antwoord ons. Baal, antwoord ons. Maar er gebeurt niks. En Elia die zegt, nou, hij slaapt misschien, of hij is naar de wc, of hij is dit aan het doen, hij is op vakantie, hij is weg. Hij daagt wat uit. En ze springen tegen het altaar en ze snijden zichzelf. Hè. Het bloed loopt van hun armen af en van hun lichaam loopt het naar beneden. En er gebeurt helemaal niks. Baal zwijgt als het graf. We kennen het, de geschiedenis. En dan is het de beurt aan Elia. En Elia, die bidt heel eenvoudig tot de Heere. Hij zegt in 1 Koningen 18, vers 37 het volgende. Hij bidt, antwoord mij Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u Heere de ware God bent. En dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Nou, dat is een paar zinnen. Een heel kort gebed. Maar dat is alles wat Elia doet. Hij staat daar tegen die 450 schreeuwende mannen. En hij is aan de beurt met 3 regels. En dan staat er in vers 38. Toen viel er vuur uit van de Heere neer. Verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Een gebed hoeft niet altijd lang te zijn om krachtig te zijn. Een kort gebed. En de Heere hoort het. En de Heere verhoort het gebed. En de reactie is dan van het volk. Toen het volk heel het volk zag wat er gebeurd was, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God. De Heere is God. Jaweh is God. Oh, machtig. Kijk, en dan denk ik, heel het volk kan het wel zeggen. En heel de gemeente kan het wel zeggen. Maar wat zeg jij? Zoals je hier zit, wat zeg je zelf? Is hij ook jouw God? Is hij ook God van jou? Is jouw leven hem toegewijd? Want er is maar één God. Er is maar één middelaar tussen God en mensen. Dat is Jezus Christus, de Zoon van God. En hij heeft zich gegeven tot losprijs voor velen. Het is alleen de Heer Jezus. Spreek mij zo gaande van Jezus. Nou, het gaat over de Heer Jezus. Hij is de enige weg tot behoud. Hij gaf zijn leven voor onze zonden. Hij stierf van het kruis op Golgotha. Hij gaf zijn leven om ons het leven te geven. Ik hoop dat je hem kent. Zoals je zit, dat je allemaal hem kent. Want zonder Jezus heb je geen toekomst. Goed, de Israëlieten. Terug naar het verhaal. De Israëlieten die hebben dus gezien dat er vuur uit de hemel neerkwam. Ze hebben gezien wie de ware God is, toch? We hebben het met elkaar bedacht en overdacht. En als je nou denkt dat ze ervan geleerd hebben, dan hebben we het weer mis. Het is een halsstarrig volk, een hardnekkig volk is het, hè? Want wat staat er nou in 2 Koningen? 2 Koningen 17. Wat doen ze? Ze veronachtzaamden alle geboden van de Heer. En ze gooiden 2 beelden in de vorm van een stierkalf. En dienden Baal. Ja, heb je ze weer. En hoe is het mogelijk, denk je dan? Hebben ze de Heere gezien? En even later is het weer helemaal mis. En is bij ons waarschijnlijk niet anders. Wij zijn ook zo snel in het vergeten. Het is... Goed. De stier was het symbool van de afvalligheid, hebben we gezegd. Bij het gouden kalf was het ook zo, de gouden stierkalf. De afvalligheid, het is het symbool van een volk dat God verlaat, de stier. Niet voor niets wordt Baal vaak afgebeeld als een stier. Krachtig en vruchtbaar. Baal is de God die het volk van de Heere wegtrekt en het zelfs de Heere doet vergeten. Zo erg is het. Dat is Baal. Langzaam maar zeker. Ga niet vaak in één keer, maar langzaam, langzaam en steeds verder en verder. Wat de Bijbel zegt dan ook in Richteren, hoofdstuk 3. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En zij vergaten de Heere, hun God, en dienden de Baals en de gewijde palen. Neem een hele grote sprong. Ik maak een sprong naar de eerste president van Amerika. Dat was Washington, George Washington. En die deed een profetische uitspraak. Hij zei ongeveer dit. Kijk. Hij zei: als Amerika zich afkeert van God en zijn eeuwige wetten, dan zullen de zegeningen weggenomen worden. Ja? Dat was volk Israël, was het al zo? Als die volk Israël afdwaalde, werd de zegen weggenomen. En George Washington zegt, ja, voor Amerika geldt eigenlijk hetzelfde. Als wij God en zijn wetten verlaten, en zijn geboden en zijn wegen, ja, dan zijn we aan de goden overgeleverd, zou ik bijna zeggen. Maar dan gaat het helemaal mis. Dan worden de zegeningen weggenomen. En wat gebeurde er? Exact wat George Washington al voorspelde. Amerika heeft dat exact zo gedaan. Ze vergaten langzamerhand de Heere. En we zien het gebeuren. En ook de rest van de westerse wereld trouwens ging erachteraan. Nederland en kluis. En ze hebben zich afgekeerd van de Heere. En stonden open voor de terugkeer van Baal. En dan denk je misschien, ja, hoe kan die oude afgod dan van het Midden-Oosten dan zomaar opeens in de nieuwe moderne wereld terechtkomen in onze tijd? Ja, je mag Baal trouwens ook Bel noemen, of Marduk, of Jupiter, of Zeus. Allemaal dezelfde god, ander naampje, ander jasje, maar het is dezelfde god, dezelfde geest. Ja? Maar hoe komt die geest nu Die oude geest van die oude afgod, hoe komt die nou in een land dat zo lang de Heere heeft gekend en gezegend is geweest? Want dat is zo. We zijn gezegend geweest toen we hem kenden. Hoe komt die afgod in een land dat eeuwenlang de Heer Jezus heeft gepredikt als de Zoon van God, als de enige bron van leven, als de enige weg tot behoud? Hoe komt die geest nou in zo'n land terug? Het Oude Testament vertelt hoe het gaat. We hebben al een paar versen erover gelezen. Ik zet ze even op een rijtje. 3 stuks. Zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astartes. Ze veronachtzaamden alle geboden van de Heere hun God. En als derde, ze vergaten de Heere hun God. Als dat gebeurt, dan weet je het. Met andere woorden, haal Gods geboden weg uit de maatschappij en het volk dwaalt af. En dat is wat de geest van Baal doet. Hij zorgt ervoor dat God wordt vergeten, langzamerhand. Zo simpel is het, dat is zijn strategie. En als wij ons afkeren van God en zijn woord, dan kan hij ons ook niet meer beschermen door zijn woord. Want we hebben afscheid genomen van hem. En als wij dat doen, als we ons afkeren, dan keren de afgoden terug. Als de Heer Jezus niet in het middelpunt van jouw leven staat, dan staat iets anders in het middelpunt van jouw leven. En dat mag je een afgod noemen. Nederland, Amerika en de andere landen, ook andere landen van het rijke Westen, zeg maar, het welvarende Westen, die hadden Joods-Israëlische wortels. En dan denk je, hoe mooi kan het zijn om in zo'n land te wonen? Sinds de komst van de Heer Jezus naar de aarde, 2000 jaar geleden, toen hij wandelde daar op aarde, op dat stukje land aan de Middellandse Zee. En hij genas allerlei mensen en hij deed wonderen, hij deed tekenen en hij voedde mensen. Hij deed de storm bedaren, deed van allerlei prachtige mooie dingen. Hij had een prachtige boodschap ook. En hij zat er, degenen die onder de macht van de duivel waren, die genas hij en hij dreef de demonen uit. Ja, hij zat in het Nieuwe Testament verschillende keren, niet één keer, maar verschillende keren. Dat deed hij. Jezus was Heer en Meester. En waar Jezus Heer en Meester is, dan gaan de demonen weg. En de vliegende afgoden weg. Daar is er geen ruimte voor. Maar, zodra een volk de Heere weer verlaat, staat de deur weer wagenwijd open voor die afgoden. En degene die het eerst binnenkomt, die afgod die het eerst binnenkomt, dat is Baal. Ja. En Baal is de god van de welvaart, van de winst, van de voorspoed, van de materie. Daar is het de God van. En dat is voor ons ook best aantrekkelijk, toch? Of niet? Winst, voorspoed, welvaart, wie wil dat niet? En dat is de eerste. En als we daarvoor vallen, ja, dan komt de rest erachter, waar achteraan. Want goed, ja, maar het is ook voor ons wel aantrekkelijk, want hebben we allemaal niet onze eigen heilige koe op de oprit staan. Ja. Weet je, ons geld werd steeds belangrijker door de geschiedenis heen. Ook nu wordt steeds belangrijker. En dan denk ik, waarom waarschuwde de Heer Jezus zo vaak voor de macht van het geld? Omdat hij wist, hij weet het heel goed, omdat hij wist dat de geldzucht de wortel is van alle kwaad. Daar begint het mee. Het begint bij Baal, als je die binnenhaalt, ja dan ga je voor het geld, het grote geld, en dan komt de rest erachteraan. Dat is het begin. De Bijbel zegt dan ook, in de gewone taal, het verlangen naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Zie, het is het begin en het gaat allemaal erachteraan. En sommige christenen willen zo graag rijk worden dat ze het geloof kwijtraken. En zo brengen ze zichzelf in grote problemen. Weet je, in de jaren 60 van de vorige eeuw kwam het allemaal in een stroomversnelling. Na de oorlog, er was een tijdje van wat problemen, maar daarna kwam de grote opgang van de jaren 60. De economie in het Westen groeide en het groeide, toch? Het werd steeds mooier, er kon steeds meer. Het geld kwam binnen. Oftewel, Baal kwam binnen. En het afscheid van de Heere stond aan te komen. Maar dat gaat niet samen. is of Baal of het is de Heere. En dat gebeurde. Toen Baal binnenkwam, diende het afscheid van de Heere zich aan. En langzaam maar zeker werd welvaart onze nieuwe God. Steeds meer mensen vereerden niet meer de God van de Bijbel, maar het gouden stierkalf. Baal. Of noem je me liever Mammon. Mag voor mij ook. Mammon. Want ja, Jezus zegt zelf dit. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. En de Mammon. Het is de Heere of het is de God van de geldzucht en het materialisme. Ja, dat is het. Het is dit of dat. Steeds meer mensen zijn tegenwoordig ook aan het beleggen. Of aan het handelen in crypto's, bitcoins, toch? Dat soort termen. Kijk, de koersen, de beurzen, de aandelenmarkten zijn nauw verbonden tegenwoordig met onze welvaart en met onze voorspoed. En wat mij dan opvalt, dat de beurzen, de aandelenkoersen, de aandelenmarkten belichaamd worden door een stier. Ja, een stier. Denk je misschien hoe ze een stier? Ja, een stier. In 1989 werd bij Wall Street, Amerika, een heel groot gegoten beeld neergezet in de vorm van een stier. Is dat toeval? Deze week waren wij in Amsterdam afgelopen vrijdag. En wat zien we dan bij Beursplein 5? Eenzelfde stier. Toch? Een stier. Frankfurt am Main, Duitsland. Het financiële hart van onze buren. Onze oostenburen. En wat staat er in Frankfurt am Main? Een stier. Ja. En denk je, is dat nou allemaal toeval? Als de financiële beurzen goed gaan, spreken wij van een bull market. Terwijl een stierenmarkt. Bijzonder nog niet. En de beste beleggingsmaatschappij wordt jaarlijks beloond met de Gouden Stier Award. Ja. Sowieso heeft is de stier nogal sterk verbonden met Europa. Oh, die, dat plaatje eruit gehaald. Ik denk het al. Europa, die rijdt op de stier. En ook, het is een gevecht met de stier. Het eeuwige gevecht met de stier. Goed. Volgens mij klopt het niet helemaal. Zijn er meer plaatjes uitgehaald? Dan, nee? Kan ik terug? Kijk, deze. En dan zouden we nu de volgende moeten hebben. Nee, oké. Okay. We laten het even zo. Ja. Er zijn een paar uitgehaald. In ieder geval niet meer terug te vinden. Baal is de god van de welvaart. En er is maar één stroom, zei iemand eens, een vriend van ons. En dat is de geldstroom. Bijna alles gaat tegenwoordig om geld. En de mens aanbidt geld en voorspoed. En die geest is ook de kerk binnengekomen langzamerhand. Denk aan het welvaartsevangelie. Het voor wat hoort wat evangelie. Maar als jij maar genoeg geeft en maar genoeg bidt, dan word je er zelf beter van. Het gaat niet om God, maar jij wordt er beter van. Het gaat niet om de Heer, maar het gaat om jou. Want jij moet genezing ontvangen, jij moet geld ontvangen, jij moet die auto ontvangen, toch? Ja. Dat is in woorden wat om gaat. Dat is het welvaartevangelie. Maar wees gewaarschuwd, de God van de welvaart heeft nooit genoeg. De God van de welvaart zal altijd blijven eisen. En blijven vragen. Maar het kan ook heel anders. In de Bijbel staat het voorbeeld van een tollenaar. En die tollenaar hield heel veel van geld. En Jezus die zag die tollenaar. En hij riep hem met de woorden, volg mij. Laat al je geld achter je en volg mij. En misschien zegt hij het ook al tegen jullie vanavond. Laat alles achter je en volg mij. Laat je geld maar zitten. Het gaat er niet om. Maar het is precies wat Levi deed. Levi stond op en liet zijn geld liggen en hij volgde Jezus op zijn woord. Nou, dus laten we dat ook maar doen. Goed. De 10 geboden en de Bijbel waren eeuwenlang het fundament van het Westen. Was alles op gestoeld, ook de wetgeving. En we werden rijk gezegend. Een geweldige tijd. Wat geweldig was dat. Wat een kerkgang. En op de Veluwe zie je soms van die plekken nog steeds. Hè? Wat een kerkgang, wat geweldig. Wat een eerbied voor God. Wat een eerbied voor zijn woord. Zo mooi. Maar, en dan komt het, dus die tekst die hier al staat. Wij veronachtzaamden alle geboden van de Heere, onze God. Dat is wat Israël deed. Ik denk dat in ons geval ook zo is. In Nederland gebeurde dit. In Amerika gebeurde dit. Baal komt terug en nam steeds meer bezit van onze cultuur. Steeds meer om ons heen. Door als eerste de 10 geboden weg te nemen en de Bijbel weg te nemen. Niet alleen scholen en studenten, universiteiten zetten Gods woord overboord. Maar het zou doordringen tot in alle vezels van onze maatschappij. Overal, langzaam maar zeker, steeds verder en steeds verder. En de verering van Baal kwam binnen. En de verering van Baal is een verering, een aanbidding van wellust en van vulgariteit. Mag ik het zo zeggen? Het gevolg? Ja, je kunt het raden. Kranten onderschrijven niet meer de christelijke waarden. Langzaam maar zeker is dat gebeurd. Zelfs de christelijke kranten zie je steeds meer afschuiven en steeds minder christelijke boodschap brengen. De Bijbelse moraal in de filmwereld is ver te zoeken. Televisieprogramma's worden steeds goddelozer en het vermaak steeds wellustiger. Het taalgebruik is tot op een dieptepunt gezakt. Politici spreken niet of nauwelijks nog over christelijke waarden en normen. Abortus en euthanasie zijn mensenrechten geworden opeens. En we hebben in Nederland nu zelfs een praktiserende, homofiele, antichristelijke premier. Of mag ik het niet zeggen? Ja. Zo diep zijn wij gezonken in Nederland. Dat is de invloed die het kan hebben. Nederland heeft de joods-christelijke wortels en de joods-christelijke ethiek aan de kant gezet en kan dus nu alles doen wat er tegenin gaat. Als je geen norm meer hebt, dan kan alles. Het christelijk geloof, wat ooit werd gezien als de bron van deugd en van vreugde en van vrijheid, werd steeds meer gezien en beschouwd als een belemmering, als een beperking en een onderdrukking. Als een last. We moeten vanaf. In het begin was het nog wel subtiel, maar zoals ik zei, het ging steeds verder en steeds verder en steeds dieper. En zo werd ook God steeds meer uit de samenleving geschoven. Met verstrekkende gevolgen. Want waar één God is, is ook één norm. Eén standaard waarin alles gemeten wordt en alles getoetst kan worden. Duidelijkheid voor iedereen. Maar waar meer goden zijn, ja, er zijn meer normen en is geen absolute waarheid meer te vinden. Maar er zijn allerlei waarheden opeens gevonden. En allemaal nog tegenstrijdig kunnen zijn ook. En wat er dan gebeurt, is dat waarden veranderen. Woorden worden geherdefinieerd. Wat goed was, wordt slecht. En wat slecht was, wordt goed, bijvoorbeeld. Dat zie je gebeuren. En dan zegt de Bijbel dit. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Nou, dat is precies wat wij meemaken in onze tijd, in deze eindtijd. Hier zitten we middenin. Het is heel ver gevorderd. Alles wordt omgedraaid. Zonde wordt heilig. En heiligheid wordt zonde. En hierachter zit niets anders dan de geest van Baal, de God van de omkering, van het aftrekken van God en het God doen vergeten. En het alles gaat steeds verder. Grenzen worden steeds meer vervaagd. Grenzen tussen goed en kwaad, grenzen tussen man en vrouw, Grenzen tussen leven en dood. Grenzen tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Komt allemaal voort uit dezelfde wortel. Dezelfde geest. En de Bijbel zegt dan over Israël, waar ik heb er wij van gemaakt. Wij, Nederlanders, verlieten de Here, de God van onze vaderen. En wij dienen de Baals. Nederlanders dachten door het afwerpen van het christelijk geloof de banden af te leggen en de vrijheid te kunnen vinden. Dat is wat ze gedacht hebben. Maar dat bleek een grote misrekening, een misvatting. Want in plaats van vrijheid raakten we steeds meer verward en rusteloos en verdeeld en verslaafd. We werden slaven van Baal. En hoe verder we van God afdwaalden, hoe meer we in zijn macht terechtkwamen. De macht van Baal. Nederlanders werden slaven van de Baals van de moderne tijd. Slaven als moderne Baals als geld. Hè? We hebben het al gezien hebben. En welvaart. En plezier. En succes. En werk. En comfort. En luxe. En internet. En zelfverwezenlijking. En zelfontplooiing. En zelf dit. Al die dingen. Heel veel afgoden. En dan zegt de Bijbel in Jesaja 2 vers 8. Kijk, het land is vol afgoden. En ze aanbidden het werk van hun eigen handen. Wat hun eigen vingers hebben gemaakt. Dat is een beetje de ironie van afgoderij. Je maakt eerst iets en daarna ga je het zelf aanbidden. Ja, dat is ongeveer niet wat er gebeurt. Maar er zit wel iets in wat je in de macht heeft, wat je in de greep heeft. En wat is de krachtigste afgod die we de laatste tijd met onze eigen handen hebben gemaakt? AI, ja. AI. Echt en nep zijn bijna niet meer te onderscheiden. En de grens vervaagt al helemaal als mensen romantische relaties willen aangaan met robots of met AI. Toch, dat is wel heel bijzonder, maar ook dat gebeurt. Hoe gek kan dat zijn? In elke generatie is meer online op internet dan de vorige generatie. En we raken er steeds meer aan gewend en steeds meer aan verslaafd. En we zijn er bijna niet meer van af te brengen. Het is een betovering die ons te pakken heeft. En we worden er bijna niet meer van bevrijd. Hoe kan dit? Maar, en dan sluit ik mee af. Wij weten en geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, van de levende God, ons kan bevrijden van alle kwaad, toch? Niet van een beetje kwaad, maar van alle kwaad. Alles wat die Baal naar binnen gebracht heeft, hij kan ons ervan bevrijden. Hij kan ons krachtig maken in deze wereld, waar Baal en die afgoden zoveel ruimte hebben ingenomen. Hij kan ons daarin sterk maken en staande laten zijn. En de Bijbel zegt dit, Johannes 8, vers 36. Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn. Ken je de Zoon? Ken je de Zoon? De Zoon van God. Hij, de Heer Jezus Christus. Want hij die de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij om niet langer een slaaf van de zonde te zijn. Hij die de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij om een dienstknecht van God te zijn. Het mogen we allemaal zijn. Want waar de geest van de Heer is, maakt hij mensen vrij. Ik ga niet meer gebukt, ik hoop dat je dat kunt zeggen, om het juk van slavernij. Jezus is de weg en de waarheid voor mij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Halleluja. Amen. Amen. Ja, nou, viel het mee? Of zijn we nu echt geschrokken en gaan we naar huis zometeen? Denk, oh, wat was dit nou weer? Ja, jij wel. Ja, nee. Het is... Ik zou voor hebben gaan zingen. Over de Heer Jezus. Gij mijn kracht en leven. Hij zal ons die kracht geven om staande te blijven in deze wereld. Waarin zoveel aan de hand is. En weten nu waar het vandaan komt. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dat we hier vanavond zo kunnen zijn. Dat u in ons midden bent. En dat we de geschiedenis konden overdenken van Elia. Die zo'n krachtig optrad. Terwijl hij dacht misschien dat hij alleen was. Alleen nog over was als gelovige. En dat gevoel kunnen wij soms ook hebben. Dat er maar zo weinig nog zijn. Maar Heer, u laat uw volk niet gaan. U laat uw gemeente niet gaan. Heer, u laat het niet stikken. U zegt, ja, ik heb dan meer mensen overgehouden. Die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal. Heer, maak ook dat wij onze knieën niet zullen buigen voor Baal. Maar dat we vieren recht omhoog zullen staan voor u. Dat we niet zullen buigen voor het beeld. Maar zullen staan in uw heerlijkheid. Dank u wel, Heer, dat u ons kracht wil geven. Dank u wel dat u vanavond ook gesproken hebt. Heer, en u weet voor een ieder wat hij nodig had. U weet welke woorden een ieder mee naar huis neemt. Waar hij over na gaat denken. Waar hij iets mee wil gaan doen misschien. Of door wil geven aan een ander. Heer, u bent zo goed. U bent zo groot. En zoals we hier zijn, Heer, hebben we allemaal een verschillende preek gehoord vanavond. Een verschillende boodschap gehoord. In onze gedachten wordt alles vervormd. Maar u weet het. U gaat ermee door. U gaat ermee verder. Zodat wij opgebouwd zullen worden in het geloof. Dat we ons mogen richten op u, Heer Jezus. En dank u wel. Dat u, Heer Jezus, de weg gegaan bent. Dat u vanuit uw hemelse heerlijkheid afdaalde naar dit donkere aardse gebeuren. Dat u hier rondwandelde. Wonderen deed, tekenen deed. Bewees dat u waarlijk de Zoon van God bent. Dat u stierf aan een kruis voor onze zonden. Dat u de weg naar de Vader hebt geopend. De weg naar een hemelse heerlijkheid terug. Maar nu met ons. Voor ons ook die weg geopend hebt. Dat we naar de Vader kunnen gaan. Dank u wel dat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. En dat de weg open is tot de heerlijkheid van God. Tot de genade troon van God. En dank u wel, Heer, voor uw liefde. En voor uw genade aan ons allemaal bewezen. Dank u wel, Heer. Zo voor vanavond. Amen. We zingen met elkaar Jezus, Jezus, enkel Jezus. Het gaat alleen maar om Heer Jezus vanavond. Dat gaan we met elkaar zingen. En misschien is het mooi om met elkaar te gaan staan. Dan gaan we, gaan we twee liederen zingen. Dan zal ik de zegen uitspreken. En dan zingen we nog twee coupletten. Kende de melodie, toch? Ja, dat was even schakelen, maar dat ging goed. Laten we bidden om de zegen. Vader in hemel, dank u wel dat we de zegen mochten ontvangen in het samen zijn hier. En dat we van hier gaan willen we uw zegen meenemen. Daarom bidden we dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van onze hemelse Vader en de eenheid en de kracht van de Heilige Geest, dat die bij ons zijn. Vandaag en morgen, de komende week, de komende tijd, tot de dag dat we Jezus zullen ontmoeten. En die dag zal spoedig zijn. Wees gezegend in de naam van de komende Heer, Maranatha. Halleluja. Amen. Nog 2 coupletten van hetzelfde lied op dezelfde melodie. Ja?